Goedemiddag, welkom bij de stamtafel van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
Tweede aflevering, mijn naam is Guus van Gameren. Tegenover mij zit Ruben Koman. En Ruben, welkom.
Goedenavond.
Wij gaan het dus hebben over jouw best wel brede werk op het genealogisch gebied. Met je familie in Zeeland en alles wat je eromheen hebt gedaan zal waarschijnlijk aan de orde komen. Maar om te beginnen, de luisteraars willen misschien even weten, wie is Ruben Koman? Vertel.
Ik ben een Dordtenaar uit 1979 en inmiddels in Zeist woonachtig. En mijn passie ligt dus inderdaad bij genealogisch onderzoek en vooral ook bij het ontmoeten die daarmee te maken hebben. En daarom ben ik ook terechtgekomen in Ierseke in Zeeland, want daar blijken mijn oudste voorvaderen te wonen.
Oké, en ik begrijp dat jij zelfs kinderboeken schrijft en allerlei volksverhalen ook in boekvorm hebt uitgebracht. En daarin spelen eigenlijk twee plaatsen een rol, Dalfsen en Dordrecht.
Dalfsen en Dordrecht, ik ben begonnen met boeken te schrijven over Dordrecht, omdat daar ben ik geboren en getogen. En daar heb ik op een gegeven moment verhalen opgetekend bij mensen thuis. Dus in verzorgingshuizen vooral en bij mensen in buitengebieden, mensen in de stad. En ik ging daar steeds meer verhalen ontdekken die op elkaar leken. En dat waren spookverhalen, verhalen over bovennatuurlijke zaken. En die ben ik gaan bundelen. En ik ben toen in contact gekomen met het Meertens Instituut, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Die heeft mij geholpen om dat wetenschappelijk te benaderen, heel die volksverhalenriedel. En daar ben ik uiteindelijk in dienst gekomen. En in dienst van het Meertens Instituut in Amsterdam ben ik dus onderzoeker geworden naar die volksverhalen en de vertelcultuur, hoe verhalen gaan. En dat is natuurlijk ook erg leuk om in het genealogisch onderzoek mee te nemen, want ook wij allemaal hebben voorvaderen die nog deels, dat is niet generaties terug, maar wel deels in de vertellingen nog rondleven, hè, in de familie. En met die verhalen kun je toch een deeltje van de vertelcultuur, zoals die in jouw familie rondgaat, kun je nog te pakken krijgen en wellicht ook opslaan.
Ja, want het navolgen van je voorouders door geboortedatum, trouwdatum en aanverwante gezinnen in kaart te brengen, dat is de eerste fase. Maar daarna gaat het voornamelijk om de geschiedenis eromheen, wat het echt leuk maakt voor met name lezers. En voor jezelf leeft het dan ook meer. Aan het eind komen we nog even op terug op je meest recente publicatie in dat kader, want die vond ik best wel interessant om te zien. En dan kunnen mensen straks ook in Gens Nostra lezen. Waarschijnlijk in de derde aflevering van Gens Nostra. Dus dat is over anderhalve maand grofweg genomen, komt die uit. Maar hoe ben je nu zo tot genealogie gekomen? Want ik zag ergens dat je op je 16e al begonnen was.
Ja, nou, mijn familie van mijn vaders kant, die stond er niet zo lekker op. Mijn vader komt uit een volksbuurt. Mijn moeder uit een wat chicere buurt. En mooie huizen in de statige herenhuizen in Dordrecht. En mijn vader uit een echte volkse buurt waar de mensen nog, eigenlijk wat je nu zou zeggen, in dialecten spraken, in het Dordts, het plat Dordts. En de verhalen over de familie van mijn vader, die waren ook in de regel niet altijd positief. Maar ik hoorde dat vaak, maar ik wilde toch wel eens weten, is dat nou zo? Want verhalen zijn verhalen en ik wilde eigenlijk wat meer weten over mijn familie. En ben toen richting Werkendam gekomen, want ik kwam erachter dat mijn betovergrootvader uit Werkendam kwam. En had toen, als 16-jarig jongetje, ging dan met de fiets, met het pontje nog vanuit Dordrecht naar Werkendam. En kwam daar met mijn paspoort, belde dan aan willekeurig bij mensen met dezelfde achternaam en zei, joh, ik kom uit Dordrecht, ik wil graag wat weten van de familie. En die mensen konden mij wel wat meer, vooral wat over de tijd dat ze in Werkendam over vertellen. En zo heb ik vooral ook achterneven en oud-ooms ontmoet, waar ik nu nog tot op de dag van vandaag een hele leuke band mee heb. Dat vind ik het mooiste aan genealogisch onderzoek, dat je dus mensen ontmoet.
Oké. En je hebt heel wat onderzoek gedaan. Ik heb natuurlijk wat voorwerk gedaan voordat we dit gesprek aanronden. En je hebt vrij veel artikelen geschreven over je zoektocht in Ierseke. Hoe kwam je tot het uitzoeken van de Ierseke? Want ik begreep dat daar eigenlijk een vastloper een oorzaak was.
Dat was een hele strakke vastloper inderdaad. Ik liep vast in Schoren. Dat is een Schoren-Vlaken. Daar ligt nu, de tunnel is daar wel bekend in Zeeland. Waar je doorheen moet rijden om Zeeland verder in te rijden. En ik kwam daar bij een Jacob Koman terecht. En nou ja, die was getrouwd met een mevrouw Lamper. Maar dat ging niet verder. Dus dat stopte. En ook bekende genealogen zoals Harthoorn en Hoornik, die ook van de Zeeuwse afdeling lang lid is geweest, die kwamen ook niet verder. Dus ik heb eigenlijk voor mezelf toen gezegd, joh, dit is voldoende. Ik kreeg trouwens ook een gezin met 3 kinderen, dus dan heb je even wat andere prioriteiten. Maar het noodlot wil dat ik 2 jaar geleden een ernstig ongeluk kreeg met hersenletsel. En mijn neuroloog vertelde me toen van, Ruben, je moet gaan puzzelen. Want dat is goed voor herstel van je hersenen. Want je hebt wel schade opgelopen, maar met allerlei oefeningen, zowel motorisch als lichamelijk en geestelijk, kun je wel je hersenen weer trainen om weer terug te komen als je hersenletsel hebt. Niet altijd misschien meer zoals het was, maar je kunt wel weer progressie boeken. En toen ben ik in plaats van te gaan puzzelen, want nou ja, het is eigenlijk nog steeds ook wel puzzelen, genealogie, maar niet gaan puzzelen in de sudoku's zoals ze me aanraden, daar hou ik niet van. Of kruiswoordpuzzels, weet ik het. Dat boeit mij wat minder. Maar ik dacht, laat ik die genealogie er nog eens bij pakken. En ik ging weer eens terug naar die Koman met die Lamper uit Zeeland. En kwam op het internet terecht bij een meneer Lamper die ook in Zuid-Holland woont. En die meneer Lamper, die heb ik contact mee opgenomen. Die zegt, joh, je moet dus bij Aad Verouden zijn van ons voorgeslacht. Want die man die is goed in vastlopers. En Aad Verouden die zei bij het eerste gesprek van, hier, hij gaf een aanwijzing. Maar ik ben dan iemand, ik bleef hem mailen. Hij zegt wel eens in lezing ook van Ruben, die meldde wel 4 keer op een dag soms. Om gek van te worden eigenlijk natuurlijk. Dat zijn mijn woorden trouwens, die laatste. Maar hij wist in een hele korte tijd te zien dat in de stukken die ik ook trouwens voor een deel niet lezen kon, want het Middel-Nederlands, dat was mij nog niet bekend hoe dat, hoe al die letters en woorden goed te ontcijferen waren. Maar hij zag in een korte tijd dat de familie Koman op Ierseke Komejan werd genoemd. En die link, daar had ik nooit over nagedacht, maar hij zei, naamsverwarring komt vaak om de hoek kijken. Hè. Er is dus een familie Komejan. En Komen staat dan voor de Koman, dat is de handelaar. Dat werd verbasterd in het Zeeuws tot Komen. Komen Jan, dus een Jan die Koman was, die heeft nazaten gehad op Ierseke. Daar noemden ze zich Komen Jan. Maar de familieleden, zoals mijn voorouder, die naar Schoren gingen, ja, die kende in Schoren kende niemand Komen Jan. Dus die werd gewoon weer Koman genoemd. Hè? De handelaar, de Koman. En zo kwamen er dus achter, kwam hij erachter, Aad Verouden, dat de familie Komejan en Koman, dat dezelfde families waren. Kwamen later ook in notariële akten soms dat een en dezelfde man werd de ene keer Koman, de andere keer Komejan genoemd. Dat was heel duidelijk. Hij kwam erachter en binnen een mum van tijd stoot hij zo wat was het, 1518, de overloper. Waar ik dus was gestopt in 1719, dus we zaten zo 200 jaar verder. Doordat hij die naamsverwarring aan het licht bracht. En hij leerde mij ook van Ruben, het is allemaal leuk en aardig, bevolkingsregister, de kerkelijke boeken, dat lukte meestal nog wel. Maar daarna heb je vooral de belastingregisters waar je heel veel informatie uit kan halen. En dat werd keurig bijgehouden. En iedereen die moest daar waterschapsbelasting betalen, belasting voor het bouwen van de dijk. Nou, er werd voor de schapen, het vee, overal werd belasting voor gegeven. En daar kun je je voorouders gewoon steeds terugvinden. En dat zorgde ervoor dat we zitten nu inmiddels in de 15e eeuw. En we zijn nog niet uitgekeken. En als ik over Aad Verouden kan zeggen, die zal nog, ook met mijn eigen hulp natuurlijk, maar hij zal nog niet opgeven voorlopig. En dat hoop ik dat met heel veel mensen toch ook wel weer een eye-opener is van geef niet op, ga toch nog eens verder kijken of neem ook eens contact op met ervaren genealogen die jou ook verder kunnen helpen.
Ja, ja, ik heb jou in Utrecht gezien bij de uitreiking van de Scheppelen Award, waar Aad Verouden dat voor zijn artikelen heeft gekregen. Maar ja, goed, daar heb jij eigenlijk ook een grote bijdrage aan geleverd door je onderzoek natuurlijk.
Dat is waar, maar hij, kijk, in dat periode van het ziek zijn, van het terugkrabbelen, dat is een hele eenzame strijd vaak, hè, zo'n ziekte. Mm-hmm. En dat is vooral de grote winst. Hè. Dus Aad Verouden heeft zich ingespannen voor mijn genealogisch werk, maar gewoon ook als mens is het gewoon een topvent. Dat je natuurlijk in zo'n tijd, als het niet goed met je gaat, en ik vertelde ook dat ik dat als puzzel eigenlijk deed, dat hij daar ook op die reden met mij aan de slag ging. En daar is ook een leuke vriendschap uit ontstaan. Dus dat is een hele dankbaar gegeven.
Oké. Als je nu klaar tussen aanhalingstekens, want een genealoog is nooit klaar natuurlijk. Maar, want je zegt, ik ben nu in de 15e eeuw. En...
Nou, we zitten in de 15e eeuw, dan zit je in de Oud-Munster-archieven. Dus laatst zei ik, er liepen de monniken in Zeeland rond. Maar toen werd ik door een professor opgepikt, want dat zijn geen monniken, maar die zijn van het kapittel. Dus dat zijn hele andere mannen met habijten.
Ja, precies.
Maar je bent... Ja, we zijn nog niet klaar met die 15e eeuw, want het is een beetje een puzzeltocht af en toe in die belastingregisters. Je moet heel veel documenten aan elkaar koppelen om langzaam dan die puzzel te leggen. En je moet natuurlijk ook de taal machtig zijn. En dat begint langzaam van het Middel-Nederlands ga je naar af en toe wat plat Zeeuws. En nu zitten we ook in het Latijn. Dat had ik tot voor kort ook nauwelijks gelezen. Dus daar moet je ook langzaam je weer in gaan verdiepen.
Ja. Ja, nou wat mij opviel toen ik zelf even keek van wat is er van die familie bekend op dit moment. En gepubliceerd, hè, er kwamen heel veel artikelen van jouw hand. Maar ik kwam ook artikelen tegen die gingen over de Dirkslandse tak van de Koopman-familie.
Dat is niet
gerelateerd wellicht, maar...
Nee, op zich is die opmerking wel een goeie, want die wordt veel gemaakt. Kijk, je denkt heel snel dat families met die achternamen dat allemaal aan elkaar verbonden is. Maar de Koopman... Dat is niks anders dan een Middel-Nederlandse handelaar. En er waren ook Koomansgilden. Van Haarlem tot Texel tot Limburg heb je de Koomansgilden. Dus er liepen vele mensen die Koomen of Koopman heten. En zelfs Koeman, waarbij de E voor de verlenging van de O staat, waren Koomans. Dus er zijn talloze Koomans en de meeste zijn totaal niet verwant.
Nee, je hebt ook niet de behoefte om die naam helemaal verder... Te gaan nazoeken om te kijken hoeveel takken zijn er nu die deze naam gebruiken omdat ze in dat ambt werkzaam zijn geweest of dat beroep hadden.
Nou, het is wel interessant natuurlijk, want ik kwam op een gegeven moment in de gildenarchieven van Goes en daar zie je dan dat mijn voorouder daar lid van is en ook andere leden die meten zich dan die naam Koomen of Koopman aan. Mijn voorouder is de eerste met de achternaam Koopman, die leeft in de 16e eeuw, maar de hele familie daarvoor heeft die naam nooit gedragen. De families daarachter wel. Het is interessant. Ik weet inmiddels aardig wat van Koopman als naam. dus ik heb zeker ook wel wat kennis van de andere families. Maar het is niet zo dat ik nou per se al die families aan elkaar probeer te linken.
Nee, oké. Nou, als je ziet wat er allemaal over verteld is. En met name in jouw artikel. Dan zie ik ook wel dingen waarvan ik denk van oké. Gegeven jou in de intro gezegde relatie met wat in de familiegeschiedenis en het aan te kleden. Wordt dat een heel leuk en leesbaar verhaal waar je ook verschillende stukken over geschreven hebt.
Ja, dank.
Een van die stukken die ging over de Sint-Felix-vloed op 5 november 1530 zie ik hier staan.
Ja.
Ik had het even opgeschreven. En daar maak je de opmerking van, die had grotere invloed, vergelijkbaar meer impact dan de watersnoodsramp in 1953.
Ja.
En bij mij kwam daar een vraag van goh, waarom dan? Waarom is dat dan? Want
nou, de watersnoodramp is natuurlijk, dat ligt in ons collectieve geheugen. Veel mensen die dat hebben meegemaakt, die leven nog. Daar zijn natuurlijk heel veel doden gevallen. Maar als je kijkt naar de Sint-Felix-vloed, dan moeten er veel meer doden zijn gevallen. Hè? Er zijn weinig mensen die echt onderzoek hebben gedaan naar de Sint-Felix-vloed. Mevrouw Godschalk heeft in haar driedelige delen over de watersnoden in Nederland ook een... aandacht besteed aan de Sint-Felix-vloed. En daar zie je dus ook dat... Als je bijvoorbeeld... Zij staat op een gegeven moment op de kerk van Goes. Een van de mensen die zij dan citeert. Die staat op de kerk van Goes. En die zegt... Ik zie alles hier voor me. Het enige wat ze ziet zijn een aantal kerkpuntjes. En de rest van de dorpen zijn allemaal verzwolgen. Dus er moeten daar enorm veel mensen zijn omgekomen. Ja, je hebt in de eeuw daarvoor... Ja, dat is de eeuw daarvoor. Daar heb je ook de Sint-Elisabeth-vloed gehad, hè, die vooral de Grote Waard Dordrecht heeft aangedaan. Er zijn ook heel veel mensen overleden. Maar we weten niet exact hoeveel doden zijn gevallen. Maar als je kijkt naar, en je kijkt ook naar de belastingregisters, hoeveel mensen opeens verdwenen zijn. Hè, en je leest ook die verslagen van meerdere getuigenissen. Dan moeten dat veel meer doden zijn geweest dan tijdens de watersnoodramp in 1953.
Ja, verhoudingsgewijs, want de bevolking was natuurlijk veel geringer.
Ja,
en in die belastingregisters, want dat zag ik in jouw publicatie staan. Ja, daar verdwenen stukken land onder water.
Ja.
Die werden Maar wat ik ook wel, daar moeten we voor de moderne tijd eens over nadenken, denk ik. De kwaliteit van het land was ook van belang bij de heffing. Dat vond ik op zich ook wel aardig. Ik denk van als iemand slechte kwaliteit had, dan werd hij minder belast voor dezelfde oppervlakte als iemand die goede kwaliteit grond had. Ja, dat wil ik nou de WOZ ook eens toe zien te brengen. Nee, dat is misschien wel aardig.
Nou, je had natuurlijk heel veel van het land. We hebben het nu over Zeeland. En dat is van dat moerassige grond. Mm. Daar kon je eigenlijk alleen maar de schapen op laten grazen. Meer had je er niet aan. Of inderdaad, want het was allemaal weggeklonken. Want daar had men de turf eruit gehaald. De derry noemde men dat. Om zout van te maken. En dat land was verzakt. En er was verder weinig meer mee te doen.
Nee, want die zoutwinning, zoals jij die beschrijft, daarvan zeg je dat was het goud uit die tijd.
Ja.
Toen dacht ik van ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want zout was toen eigenlijk, tegenwoordig zou men kan je geen droog brood haast meer in verdienen in zouthandel, denk ik. Maar in die tijd was dat natuurlijk echt heel anders.
De vrieskisten van toen, hè?
Ja, de vrieskisten, de pekeltonnen. Ik moest er wel om lachen toen ik dat las. Ik denk van ja, daar had ik me persoonlijk ook helemaal niet gerealiseerd, hè, toen ik daar naar zat te kijken. Ik denk van, nou, dat is wel apart. Maar goed, je bent dus nog lang niet klaar. Je bent eigenlijk in de breedte bezig, hè, want je schrijft op allerlei gebied. Nou, in de voorbereiding stuurde je me een artikel wat de volgende keer dan in Gens Nostra vindt. En dat ging over je overgrootvader en vader, grootvader. Kun je daar even iets over vertellen? Want ik vond dat een heel vermakelijk verhaal. En het geeft ook goed aan hoe familiegeschiedenis levend gemaakt kan worden door mensen die hier onderzoek doen.
Ja, dit gaat dus voor een groot deel over het werk wat ik bij het Meertens Instituut gedaan heb. Want veel van die verhalen die leven nog in de mondelinge overlevering. En mijn overgrootvader heette Gerrit Koman. Maar stond in Dordrecht vooral bekend als Gerrit de Pil. Wilde die zelf niet. Ik schreef in dat artikel ook van nou, Mariek kan je krijgen, hè, dat is mijn visgereedschap, maar ik heet Koman als je dat maar weet, dat zei hij toen iemand hem erop aansprak. Toch een trotse Koman, maar hij werd de Pil genoemd omdat hij als koloniaal in het Indisch leger kennelijk medicijnen had opgedaan bij een arts in Nederlands-Indië of bij een plaatselijke medicijnman, dat is allemaal niet bekend. En hij ging die kennis die hij daar had opgedaan van bepaalde ziektes, hè, om daar medicijnen van te maken, die ging hij gebruiken om in Nederland aan patiënten te verkopen. En zo verkocht hij onder andere Kanta Slota. Dat was gewoon niks anders dan gemalen gras aan de kant van de sloot. Maar dat verkocht hij en hij beweerde dus dat je daarvan kon genezen. En zo zeggen ook die verhalen uit die mondelinge overlevering, deels heb ik ze ook dus opgetekend bij mensen thuis, die vertellen dat hij ook zelf, en dat doet niet iedere arts, zei toen een van de vertelsters, ook zelf die medicijnen nam die in om te laten zien dat het
echt
goede waar was.
Ja, dat hij niet dood neerviel.
Nee.
Ja, het is van alle tijden. Hè. Kijk naar de discussie die we nu op dit moment echt hebben over vaccinatie van kinderen. En daarvoor al in de coronatijd. Wat dat los kan maken.
Ja. Zoiets. Dat zal toen ook ongetwijfeld hebben gespeeld. Ja.
Dat kan ik me wel voorstellen. Gaan we nog meer zien van jou in dit opzicht? Ga je nog meer publiceren?
Ja, ik ben dus. Het leuke is, ik ben in Ierseke beland en ik kwam erachter dat er heel weinig geschreven is over Ierseke. Er is in de vorige eeuw wel een boek verschenen over Ierseke, maar ik merkte al heel snel dat het is geschreven vanuit een gereformeerde invalshoek.
Dat is niet zo gek, hè, daar?
Nee, dat is niet gek. Maar die heeft af en toe de geschiedenis een beetje herschreven naar de gereformeerde leer. En ik kwam erachter dat een aantal dingen niet klopten, van zowel de genealogie die hij had beschreven, maar ook de geschiedenis zelf. Hè. Hij beschreef bijvoorbeeld dat Ierseke een dorp was dat de Oranjes binnenhaalde. Maar wij kwamen erachter tijdens het onderzoek in Ierseke dat Ierseke een dorp moet zijn geweest wat de deuren voor Oranje eerder dicht hield. bang was voor de geuzen, omdat die daar regelmatig ook aan het plunderen waren. En ook veel later dan in andere Zeeuwse dorpen kwam daar pas werd de katholieke leer daar verdreven. Sterker nog, je kwam op een gegeven moment in de geschiedenisboeken kom je tegen dat ze willen dat de katholieke pastoor dat die blijft. Terwijl de staten van Zeeland op dat moment al verzochten aan alle dorpen en steden. Jullie moeten een vervanger, gereformeerde dominee in huis halen. Maar de Ierse-Kenaren die hadden daar geen zin in. En die zorgden er ook voor dat zij nog een tijd hun plaatselijke katholieke pastoor konden houden. Dus dat zegt al heel snel iets over zo'n geschiedenisverhaal. Je moet af en toe echt zelf de bronnen induiken. Mm-hmm. Om iets echt te bewijzen. Maar nou ja, dat komt dus voort uit dit genealogisch onderzoek. Ik weet inmiddels ook redelijk wat van Ierseke zelf. En ik ga nu met de archivaris van Goes samen een boek schrijven over Ierseke. En dat bestaat dus deels uit herschreven geschiedenis, deels uit nieuw onderzoek. En ook onderzoek wat er al was, dat hebben we weer van het stof ontdaan.
Ja, nou ik kijk, als je even terugblikt op wat je... Dit zijn je vooruitkijken, hè? Dit gaat er komen. Ja. Als je ziet wat je allemaal al een keer geschreven hebt, dan zijn er ook... Je hebt ook artikelen geschreven over bijgeloof in Dalfsen. Dalfsen heb ik nog niet gehoord in jouw betoog. Nee. Komt Dalfsen in jouw...
Ja, nou, mijn vrouw dat graag hoort. Nee, een van mijn vroegere vriendinnen kwam uit Dalfsen. Laat ik het daar maar op houden. Ja, ja. Ik had een onderzoek gedaan naar Dordrecht. Dat is een stad, dat is Holland. Mm-hmm. En in Dalfsen was ik ook op een gegeven moment een lange tijd dat ik daar verbleef. En ik kwam erachter dat is geen grote verschil tussen Dordrecht en Overijssel. En ook de verhalen zijn er anders. En ik kende in die tijd professor Jurjen van der Kooi van het Neder-Saxisch Instituut en de Universiteit Groningen. En ik legde hem wat van die verhalen voor en hij zegt, joh, dat is mooi, je hebt verhalen van vroeger en van nu. Probeer dat eens te gaan bundelen en daar hield hij me ook deels bij. En zo kwam er dus ook een Dalfsen onderzoek eigenlijk ook weer naar volksoverleveringen.
Ja, ja, nee, wat... Op zich had ik gelijk toen ik jouw stukken las, dacht ik zoiets van waar ligt die link van die Koeman die
heel
in
vaak,
zit?
Heel vaak, ja. Ligt of in de geschiedenis of bij de liefde.
Ja, maar je schrijft alleen over de geschiedenis.
Precies.
De, ja. Dat moet misschien
de liefde moeten anderen maar doen.
Ja, precies, er zijn anderen voor. Als je kijkt, dorpsverhalen, boeken, dat doe je vaker. Maar ik zag ook ergens in jouw curriculum staan dat je kinderboeken schrijft. En ik zag ook iets met Grimm.
Grimm, ik
in het spoor van gebroeders Grimm.
Kijk, het mooie van de volksoverlevering is, die bestaan uit sagen. Dus dat zijn verhalen met bovennatuurlijke elementen. Hè. Er komen vaak demonen, duivels, geesten, de witte wieven aan bod. Dan heb je de legende. Dat zijn vaak verhalen over heiligen of over Jezus en Maria. Hè, dus waar het christelijke element vaak naar voren komt. En dan heb je de sprookjes. En de sprookjes, die kennen we allemaal van Roodkapje, of inderdaad de gebroeders Grimm die ze verzameld hebben. Veel van de verhalen van Grimm kom je ook in de mondelinge overlevering in de 20e eeuw nog veel voor. En tegenwoordig kennen wij natuurlijk veel sprookjes uit de boeken. Dus de mondelinge en de schriftelijke overlevering wordt vaak door elkaar beïnvloed. Sprookjes, die leest men graag. En ik kwam een verhaal op een gegeven moment tegen in Nieuwendijk, dat ligt... Ik zag laatst in Gens Nostra dat meneer Bekette daar ook zijn familie vandaan komt. Dat ligt aan de rand van de Biesbos. En daar werden verhalen verteld in het genre van Tel Uilenspiegel. Dus dat zijn van de domme man die eigenlijk heel slim is. En die verhalen die centreerden zich tot één figuur die dat allemaal meemaakte. Een soort trickster heet dat. Dus iemand die mensen voor de gek houdt. Bartje Poep, Bart Versteeg uit Nieuwendijk. En die verhalen die vond ik zo leuk dat ik op een gegeven moment die ben gaan bundelen in een boekje. Ik heb toen contact opgenomen met een woonstichting. Ik zeg, joh, is dit niet leuk voor al jullie huurders? Die vond dat een goed idee. Ik heb er toen een achterneef tekeningen bij laten tekenen. En nou, daar kwam een nieuwe publicatie uit die menig kinderhandjes heeft vast, die hebben dat boek vastgehouden of hebben ook die verhalen gehoord inmiddels.
Ja, het rode draad in naast je genealogisch werk is ook het schrijven van en het overdragen van alles wat je gezien hebt. En als je nu in onze luisteraars zitten natuurlijk een heleboel genealogen die inmiddels zover zijn dat ze heel veel van hun familie op schrift hebben.
Ja.
Wat zou je ze aanraden als ze dat willen omvormen tot een boek?
Nou, ik zou vooral gaan zoeken naar het verhaal achter je familie en in welke plaats, welke hoedanigheid, in welke eeuw zich dat afspeelt, wat er specifiek rondom de familie zich heeft afgespeeld. Want met al respect, vaak zul je zien dat de genealogie van jouw eigen familie, ja, die vindt niet iedereen interessant, hoe leuk je het ook zelf vindt. Dus het is veel mooier als je als je die familie pakt in de tijd waarin ze geleefd hebben en het dan, ja, tot een geschiedenisverhaal maakt waar veel meer mensen ook plezier bij hebben. Of misschien zichzelf in herkennen met hun eigen familiegeschiedenis.
Oké. Ik hoop dat veel mensen dat gaan doen. Hè, want het leuke van genealogie is om het levend te maken en over te kunnen dragen aan je. Zijn jouw kinderen geïnteresseerd in de genealogie?
Oh, zeker. En ik heb ook nog gebruik gemaakt van een aantal van jullie lesbladen. Jullie hebben natuurlijk bij de NGV lesbladen voor genealogie. Ik kwam laatst trouwens met Ralf Hartemink. Die is heel erg bekend in de wapenkunde. Die is ook bezig met lesbladen voor de heraldiek. Mm-hmm. Maar elke school in Nederland, durf ik bijna te zeggen, dat is natuurlijk ook niet waar. Maar heel veel scholen in Nederland, die houden zich bezig met, op een bepaalde manier, op een bepaald tijdsbestek, houden zich bezig met de kinderen met heraldiek en genealogie. Vaak wordt er gezegd, joh, waar komt je familie vandaan? We gaan het vandaag hebben over de genealogie, over de familiegeschiedenis, de stamboom van jouzelf. En daar mag je dan een familiewapen bij tekenen of gaan ontwerpen. Of misschien heb je het al. Dat heb ik vroeger ook gehad in de klas. Ja. Dat gebeurt bij mijn kinderen ook.
En heb je inmiddels een wapen?
Ja, wij hadden. Ik heb wel een handmerk gevonden bij mijn voorouders. Geen familiewapen. Maar ik heb recent. Door Henk het Jong, een bekende heraldicus in Dordrecht, heb ik een wapen laten ontwerpen voor onze familie. Wat dan ook echt past bij de geschiedenis van mijn familie. Hè. Dus niet tot 1719 zover als ik kon komen. Maar echt bij de eerste die ook mijn achternaam droeg. En ja, dat is toch mooi, vind ik. Dat geef je een stukje aan de toekomstige generaties toe.
Ja, en je kinderen gaan dat natuurlijk ook voeren. Die zijn in lijn.
Ja, die krijgen op de 18e, moet ik nu voor sparen, een zegelring. Dat heb ik beloofd.
Ja, ja. Nou ja, je belofte maakt schuld. Zo dus dat zul je toch moeten. Hoe oud zijn je kinderen, even voor de helderheid?
Ze zijn nu 7, 9, 11.
Oh, ja. Dan heb je dus toch even genoeg.
Ja, mijn lege flessen inzamelen. Dus.
Ruben, dankjewel.
Graag gedaan.
Ik ben blij dat jij gekomen bent en dat we hierover kunnen praten.
Heel graag gedaan.
Ik wens je veel succes in je verdere onderzoek.
Dank. En jullie ook.